Ons begin staat in de naam van de drie enige God, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen Psalm 25, vers 7 en 10. Gods verborgen omgang vindt de zielen waar zijn vrees in woont. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heer, want ik kom tot u gevloden. Vers 7 en 10 uit Psalm 25. Gemeente, we beleiden vanavond met de woorden van zondag 45 van de catechismus, vraag en antwoord 116 en 117, wat de betekenis is van het ware gebed. Aansluitend willen we zingen van Psalm 65, het eerste vers, waarin de Heere beleden wordt als de hoorder der gebeden, tot wie alle vlees zal komen. We luisteren naar het onderwijs van de kerk in zaken het gebed. Waarom is het gebed de christenen van noden? Daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is, dat God van ons vordert en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil die hem met hartelijke zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? Ten eerste dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. De schriftlezing vindt u vanavond in het eerste boek van de Kronieken, daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. 1 Kronieken 4, vers 1 tot en met 10, waar het woord van de Heere als volgt luidt. De kinderen van Juda waren Peres, Hesron en Garmi en Hur en Sobal. En Reaja, de zoon van Sobal, gewon Jahat. En Jahat gewon Ahumai en Lahat. Dit zijn de huisgezinnen der Zoratieten. En deze zijn van de vader Etam, Jisrael en Jisma en Jitbas. En de naam hunner zuster was Hazelelponi. En Pnuel was de vader van Gedor. En Ezer de vader van Husa. Dit zijn de kinderen van Hur, de eerstgeborene van Ephrata, de vader van Bethlehem. Asher nu, de vader van Tekoa, had twee vrouwen, Hela en Naara. En Naara baarde hem Ahuzam en Hefer en Temeni en Haahastari. Dit zijn de kinderen van Naara. En de kinderen van Hela waren Zeret, Jezohar en Etnan. En Kos won Anub en Hazobeba en de huisgezinnen van Aharhel, de zoon van Harem. Jabes nu was heerlijker dan zijn broeders. En zijn moeder had zijn naam Jabes genoemd, zeggende, want ik heb hem met smarten gebaard. Want Jabes riep de God Israëls aan, zeggende, indien gij mij rijkelijk zegenen en mijn landpaden vermeerderen zult, en uw hand met mij zijn zal en met het kwade al zo maakt dat het mij niet smarte. En God liet komen wat hij begeerde. Tot zover de schriftlezing. En u had misschien al wel begrepen dat vers 9 en 10 de tekst voor de prediking van vanavond vormen. Eerst willen we nu samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Wat een bijzonder voorrecht, Heere. Vergunt u ons dat wij als kerken in Nederland een aparte biddag mogen kennen voor gewas en arbeid. We weten ons verbonden met vele andere christelijke kerken in ons land, waar op deze dag uw naam wordt aangeroepen en uw zegen wordt afgesmeekt over het werk van onze handen, maar ook dat in de gebeden de noden en zorgen van land en volk u worden opgedragen en gebeden wordt voor onze overheid, voor de koninklijke familie, voor allen die in hoogheid zijn. En dat u ook onze samenleving gedenken wilt, waarin zoveel in beweging is en in zoveel opzichten al de oude paden verlaten zijn en men niet eens meer weet van de heilzame geboden die u gegeven hebt. Heren, wij bidden dat u toch wil geven dat er een wederkeer zou mogen komen, een besef dat we zo ver van huis zijn geraakt en een smeken tot u, de levende God, of u ons nog gedenken wilt en onze zonden vergeven, de zonden van land en volk en ook de zonden van de kerken. Want Heren, wij staan niet buiten die schuld, als er ook schuld is door nalatigheid. Als wij het allemaal zo gemakkelijk op zijn beloop kunnen laten en onze schouders er weer ophalen. Als we zelf veel meer dan we willen toegeven geïnfecteerd zijn met de geest van deze tijd. En uw gemeente niet het beeld vertoont van de bruid die leeft voor haar bruidegom en uitziet naar zijn komst. Wij bidden op deze biddag, Heere, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. Maar ook is ons gebed, herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. En waak nog over uw kudde, over uw gemeente, in ons vaderland en wereldwijd. We willen ook bidden op deze biddag, in bijzonder voor christenen die vervolgd worden om het geloof. Satan gaat rond als een briesende leeuw. Hij lijkt zoveel macht te hebben. En toch leert uw woord ons dat hij aan de ketting ligt, 1000 jaar gebonden. Maar binnen het bereik van die ketting kan hij nog zoveel kwaad doen. En er zijn zoveel christenen die daaronder gebukt gaan en lijden. O God, ontfermt u zich. Laat uw kerk tot bloei komen. Zegent u het werk van zending en evangelisatie. Laat het licht van uw genadewoord in deze donkere wereld mogen schijnen. Als een vuurtoren die aan schepen in de nacht de weg wijst. als een oriëntatiepunt en een licht dat aantrekt. Ja, wil met dat genadelicht schijnen in duistere harten, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Want als we de Heer Jezus leren kennen, dan leren we God kennen. Dan wordt ons een blik vergund in het liefdehart van de Vader. Maar buiten Christus bent u een verterend vuur, een heilige gloed bij wie niemand wonen kan. Vervul ons van dat diepe besef, Heere, als wij ook vanavond tot u naderen in het gebed, om voor u neer te leggen al die zorgen en noden die te maken hebben met ons dagelijks werk, met ons dagelijks leven, met onze gezinsomstandigheden, met onze persoonlijke zorgen, die te maken hebben met werk en inkomen, maar ook met relaties en alles wat daarmee samenhangt. Wat zijn er veel dingen die elke dag weer onze aandacht vragen, die ons bezighouden, die ons kunnen vervullen, die ons ter neer kunnen drukken. Bewaart u ons ervoor dat we zo opgaan in onze verplichtingen, ook als we geoorloofde arbeid verrichten, dat dat ons hoogste levensdoel zou zijn, in plaats van dat ons levensdoel is u te mogen kennen en u te mogen dienen met de gaven die u hebt geschonken. Maar Heere, wij bidden dat u het werk van onze handen wilt zegenen en dat wij in diepe afhankelijkheid van u onze weg mogen gaan in de tijd die voor ons ligt. Ook als wij arbeid verrichten dat niet zo sterk aan seizoenen is gebonden, toch staan we weer voor een periode die voor ons ligt. En Heere, zonder u kunnen wij niets doen, geen stap verzetten. En ook ons werk, het zal, zelfs als het succesvol verloopt, toch zonder zegen zijn als u er uw goedkeuring niet aan verleent. We denken aan die gezinnen onder ons die in de komende tijd een babytje verwachten. En dan bidden we, Heere, dat u het alles wel wilt maken. Want er kunnen ook zorgen zijn tijdens de zwangerschap. Maar u bent toch de God van alle leven. U bent het die dat wonder werkt. Als zich nieuw leven mag aandienen, zoudt u ook over dat prille leven willen waken bij ieder van onze zusters die het betreft. En zoudt u willen geven dat ze op uw tijd verblijd mogen worden door uw grote daden. Zegent u alle arbeid ook in het midden van de gemeente. En wij bidden, Heere, dat ook onze gemeente door uw genade meer en meer tot groei en bloei mag komen en dat de vruchten van de bekering zichtbaar worden in het leven van onze jonge mensen, van hen die in de kracht van het leven zijn en die oud zijn geworden. Dat onze gemeente een biddende kerk mag zijn. Heere, dat is ons gebed op de biddag. Zend toch uw geest, de geest der genade en der gebeden, opdat wij smekelingen bij uw genadetroon mogen zijn. We zien nog zoveel wereldgelijkvormigheid, zoveel onverschilligheid. Heere, u alleen kunt er doorheen breken. En wij bidden dat u wil geven dat ieder van ons hoofd voor hoofd en hart voor hart mag worden aangeraakt, voor het eerst of bij vernieuwing, door de kracht van uw geest die ons bidden leert. Heere, zo bevelen we elkaar bij de troon van uw genade. En wij smeken, gedenk ons en doe met ons niet naar onze zonden, maar zie ons aan in het werk van die grote hoge priester en voorbidder, de Heer Jezus Christus, opdat zijn bloed onze schuld bedekt en zijn geest ons leven vernieuwt. Heren, nu hebt u het ook beloofd dat als wij biddend onze weg mogen gaan, dat u het wilt zegenen. Jabes, die wat onbekende figuur in het Oude Testament, is er toch een sprekend voorbeeld van. En geef ons nu genade dat we in dit opzicht op Jabes mogen lijken. Heren, dat ons leven datzelfde patroon zou mogen kennen. En dan zult u het toch waarmaken. Dat u de hand van de vlijtige zegent. En dat u de hoorder van de gebeden gedenkt aan elk die het van u verwacht. Geef ons uw zegen op alle terreinen van ons leven, in het natuurlijke en in het geestelijke. En werk nog onder ons door de kracht van uw genade. Verheerlijk uzelf in ons midden. Breid uw koninkrijk nog uit. Wil ons bidden en danken verhoren. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, ter inleiding op de prediking willen wij nu samen gaan zingen uit Psalm 118, daarvan vers 3 en 4. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. De Heer is aan de spits getreden dergene die mij hulpen biedt. Vers 3 en 4 uit Psalm 118. Tevens worden uw gaven ingezameld. Er is één collecte bestemd voor de kerk. De Heer zegene u en uw gaven. gemeente, na het amen van de prediking willen we zingen Psalm 147, daarvan het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden. Dat volgt in het zesde vers van Psalm 147. Liefde gemeente, te midden van een reeks van namen die ons het nageslacht van Juda en Simeon vertellen, vinden we de naam van Jabes. Terwijl vele namen worden opgezomd zonder dat er verder iets bijzonders over die persoon wordt meegedeeld, is dat bij Jabes anders. Hij springt er wat dat betreft tussenuit. In zijn dagen sprong hij er ook al uit. Want er wordt van hem getuigd dat hij heerlijker was dan al zijn broeders. Dus Jabes had toch iets waardoor hij zich onderscheidde van zijn tijdgenoten. Dat viel op. En we weten verder nauwelijks iets van deze Jabes. Maar datgene wat van hem verteld wordt en waardoor hij zich dus ook onderscheidde van zijn tijdgenoten, dat raakt juist zijn gebedsleven. En het gebed van Jabes is onze leidraad op deze biddag voor gewas en arbeid. Het gebed van Jabes. We willen samen nadenken over de bidder, zijn gebed en zijn God. We zijn natuurlijk toch benieuwd of we iets meer van deze onbekende persoon uit de Bijbel zouden kunnen te weten komen. Zijn naam wordt verder nergens in de schrift genoemd, dus we moeten het afleiden uit deze weinige gegevens die we hier in 1 Kronieken 4 aantreffen. Zijn moeder had hem de naam Jabes gegeven, want, zo staat er, ik heb hem met smarten gebaard. In het Hebreeuws klinkt er in de naam Jabes een toespeling door op het woord voor smart. Jabes, smartekind, zorgenkind. En deze naamgeving doet ons een beetje denken aan de geboorte van Benjamin. Geboren onderweg toen Jacob terugkeerde naar het land van zijn vaderen. En Rachel in de velden van Efrata overvallen werd door die barensweeën en haar kind ter wereld moest brengen. En dat werd een zware en smartelijke bevalling, waarbij, zoals u weet, Rachel zelfs in het kraambed gestorven is. En zij riep uit met een gebalde vuist naar de hemel toen ze haar kind gebaard had: Ben Oni, zoon van mijn smart, ongelukskind, kind dat mij ongelukkig maakt. Dus die naamgeving had een hele duidelijke negatieve strekking. In plaats van een gebed tot God was het, naar mijn mening, bij Rachel een gebalde vuist naar de hemel. Maar ik denk niet dat de moeder van Jabes het op deze manier heeft bedoeld toen ze haar kind die naam gaf, die hem altijd bleef herinneren aan een bepaalde smart. Het doet ons denken, en dat is misschien nog belangrijker dan dat voorbeeld van Rachel en de geboorte van Benjamin, aan wat de Heere tot Eva in het paradijs gesproken heeft. En in Eva tot heel het vrouwelijk geslacht, na de zondeval van de mens, met smart zult gij kinderen baren. En dat de vrouw met smart kinderen zal baren, dat is een onderdeel van een groter geheel. Het heeft te maken met de straf op de zonde. In deze zin dat het menselijk leven, dat voor de zondeval dit soort problemen niet kende, maar nu geconfronteerd wordt met allerlei moeilijkheden en pijn en weerbarstigheid van het leven en van de aarde. En daarom wordt van de man gezegd dat hij met smart in het zweet zijns aanschijns zijn brood zal eten. Het dagelijks werk voor de mens staat nu onder dat teken van de gebrokenheid van deze wereld ten gevolge van de zondeval. Dus datgene wat het leven van een man vooral bezighoudt, daarin krijgt hij te maken met die smart. En datgene wat het leven van een vrouw het meest typeert, het baren van kinderen, dat staat dan ook in het teken van die smart. Het hele menselijke leven komt onder dit gezichtspunt te staan. En die smart wordt gevoeld vanwege die gebrokenheid die daar is om der zonde wil. En zo staat de mens in deze wereld. Zo moet hij werken in het zweet zijns aanschijns, zijn brood verdienen en zijn gezin onderhouden. En gemeente, is het niet waar dat wij dat op de dag van vandaag in feite daarmee geconfronteerd worden? Of kunnen wij het onze niet toevoegen aan het rijtje van moeilijkheden en problemen die in feite in de Bijbel, helemaal in het begin van de Bijbel, al genoemd worden? Hoe is dat nou met u in de praktijk van uw dagelijks leven? Als het gaat om uw werk, als het gaat om gezondheid, als het gaat om scholing, als het gaat om de plannen die je maakt en die soms helemaal in duigen vallen. Kennen wij niet de moeite en de zorgen in wat wel genoemd wordt de strijd om het bestaan? Gemeente, aan de ene kant is het zeker waar dat wij in onze westerse samenleving heel veel voorrechten genieten als we het vergelijken met andere landen en werelddelen in deze wereld. Wat kennen wij niet vele goede voorzieningen waar we de Heere zeker ook dankbaar voor mogen zijn. Als we denken aan de medische zorg, als we denken aan de mogelijkheden om gevormd te kunnen worden, om scholing te ontvangen. Wat zijn wij daarin toch bevoorrecht boven veel landen in bijvoorbeeld Afrika of Zuid-Amerika. Maar anderzijds geldt toch ook dat wij ook geconfronteerd worden met die doorwerking van de smart die er is sinds de zondeval. Met onzekerheid die er kan zijn rond je baan, rond je werkkring. Onzekerheid als het gaat om je gezondheid, om je toekomstperspectief. En ook als we spreken over de economische situatie. Er hoeft maar iets te gebeuren op de kredietmarkt bijvoorbeeld, en het raakt de hele economie ook van het Westen. Daar ontstaat een nervositeit en een instabiliteit die heel veel gevolgen kan hebben. Op de ene of de andere manier merkt u en merk jij het ook, dat de aarde doornen en distelen voortbrengt en dat de menselijke arbeid zijn eigen spanningsvelden heeft. Dat is die smart die vanuit het verloren paradijs is voortgekomen en die sindsdien het menselijk leven op aarde heeft getekend. En gemeente, weet u wat nu zo belangrijk is? Dat is dit: dat wij die smart gaan gevoelen als smart voor Gods aangezicht. Dat we ermee voor God gaan buigen. En dat is niet vanzelfsprekend. Waar vind je dat? Buiten de lichtkring van het evangelie. Dat mensen met deze smart voor God gaan buigen. Is het trouwens binnen de kerk zo vanzelfsprekend dat wij deze smart voor God brengen? De natuurlijke mens verstaat dat niet. Die leeft er overheen. Die zoekt ook naar een bepaalde compensatie voor die prikkels van de dorens en de distels in dit leven. Die zoekt naar een eigen vorm van troost in deze smart. En sommige mensen vluchten in hun werk. Of vluchten in bepaalde doelen die zij zichzelf hebben gesteld, waar ze eigenlijk voor leven. En die zoeken een zekere voldoening in de dingen die ze zelf ondernemen. En daar leven ze voor. De andere kant zie je dat als er dingen gebeuren die de mens niet zint, dan gaat hij mopperen, staken, zijn eisen op tafel leggen enzovoort. Er is genade voor nodig om anders te reageren. Ik weet wel, gemeente, dat zowel werkgevers als werknemers mogen en moeten staan voor zaken die recht en billijk zijn. Ik weet wel dat er situaties kunnen zijn in een bedrijf die overleg en onderhandelingen nodig maken. Of zelfs een beroep op een geschillencommissie. Ik weet wel dat niet alle problemen in een bedrijf, in het bedrijfsleven, zijn weg te wuiven met de opmerking: je moet maar veel bidden. Maar toch, in die biddende afhankelijkheid komt het grote verschil openbaar tussen degene die wijs geworden zijn en zij die werken als de rijke dwaas. Wat we van Jabes in elk geval weten, is dat hij bidden geleerd heeft. En hij bidt zeker ook voor de zaken van zijn dagelijks werk. Dat blijkt heel duidelijk uit ons tekstgedeelte, en dat zullen we straks nog wel wat nader uitdiepen. En waarom zou zijn moeder hem dan toch Jabes genoemd hebben? Het lijkt toch helemaal niet zo prettig om je leven lang aan smart herinnerd te worden. Gemeente, misschien had deze Jabes wel een heel wijze moeder, die in deze naamgeving haar kind er altijd aan wilde herinneren: gedenk toch, jongen, hoe zwak je bent en kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Ga niet op in de dingen van het hier en nu. Maar bedenk dat er een eeuwigheid wacht. Zijn geboorte was smartelijk. Mogelijk is het heel spannend geweest. En is Jabes ook een poos nog een zorgenkindje gebleven. En dan moest hij er altijd maar aan denken dat zijn leven broos en kwetsbaar is. Gemeente, dat houdt een mens afhankelijk. Het is aan Jabes hart geheiligd. Jabes heeft bidden geleerd. En dat brengt mij als vanzelf tot de vraag of dat nu van u en van jou en mij ook gezegd kan worden. Of wij ook anders in het leven staan dan de wereldling die opgaat in geld en goed, in werk en vakanties en al die dingen meer, die zo makkelijk tot een afgod kunnen worden. Is het nu bij u en bij jou en bij mij echt anders geworden door genade, doordat je iets van die afhankelijkheid van de Heere heel persoonlijk en heel diep bent gaan gevoelen? Is dat wat ons vandaag in de kerk samenbrengt op deze biddag voor gewas en arbeid? Dat besef echt in u leeft. Hoe kwetsbaar en hoe afhankelijk we zijn van Gods genade. Jabes, dat smarte kind, dat zorgen kind, heeft bidden geleerd. Hij heeft die God leren kennen, van wie Psalm 118 zegt dat toen de bidder benauwd werd aan alle zijden, hij hem heeft uitgered, zijn smart verdreven. Ja, want Gods genade is de kracht in Jabes leven. Hij wordt voortreffelijker genoemd, of heerlijker, dan al zijn broeders. Nu staat er niet bij in welk opzicht hij voortreffelijker was. Men neemt aan dat hij een soort stamvader was van een van die geslachten uit de lijn van Juda. Ook wijst men wel op de vermelding van een plaatsje dat Jabes heet in 1 Kronieken 2 vers 55. Waar staat dat in dat plaatsje Jabes veel schrijvers woonden. En men suggereert dan dat die plaats misschien naar hem is genoemd, omdat hij het heeft gesticht of er leiding heeft gegeven aan wat we vandaag een studiecentrum zouden noemen. Het kan ook slaan op aanzienlijke bezittingen die God hem heeft gegeven, als verhoring van zijn gebed. Maar laten we het zeker ook betrekken op zijn godsvrucht. Hij was voortreffelijker dan zijn broeders. Een man van rijke en rijpe godsvrucht. Een man die bidden geleerd heeft. En die daarom ook anderen met wijze raad en daad kan bijstaan. Hij heeft de smart ingeleefd, die gevolg is van de zonde, maar heeft ook de rijkdom leren kennen van de goddelijke genade. Hij mocht nu teren op de belofte van het leven. Hij kende de troost die alleen bij de Heere te vinden is, de enige troost in leven en in sterven verdiend door Christus. Toen Noach geboren werd, toen riepen zijn vader en moeder uit: deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onzer handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Deze zal ons troosten over die smart. Noach, zijn vader en moeder zagen in hem al iets van Christus. Want alleen Christus kan ons troosten in de smart waar de Heilige Geest ons die gaat leren. En dit was nu ook Jabes levensgeheim. En daarin was hij voortreffelijker dan zijn broeders. En opnieuw de vraag waarmee we deze geschiedenis als het ware als een spiegel gebruiken om die elkaar voor te houden. Gemeente, kan Jabes ons ten voorbeeld zijn? Mag daar nou in jouw hart en leven iets zijn van herkenning, van overeenstemming? Kennen wij ook al vanuit de beleving van zonde en genade dat grote wonder van de enige troost? Gemeente, we hebben geprobeerd iets te zeggen over Jabes, de bidder. Maar in de tweede plaats wijzen we u op zijn gebed. Het gebed van Jabes is waarschijnlijk op te vatten als een gelofte. Want er staat: indien gij mij rijkelijk zegenen en mijn landpalen vermeerderen zult, en uw hand met mij zal zijn en met het kwade al zo maakt dat het mij niet smart. En dan wordt de zin eigenlijk niet afgemaakt. Al staat er in onze Bijbel een punt achter dat woord smarten. Maar in feite is de zin niet af. Indien gij mij rijk zult zegenen, dan moet weer gedachte aanvullen, dan zal ik u dienen. Dat is een gelofte. Dat komen we vaker tegen in de Bijbel, dat iemand een gelofte doet aan de Heer. Zo bijvoorbeeld ook Jacob in Bethel, Genesis 28, toen de Heer zo bijzonder aan hem verscheen in dat nachtelijk visioen en hij die ladder zag die vanaf de aarde tot in de hemel reikte en langs die ladder de engelen opklommen naar boven en neerdaalden uit de hemel. Een heel rijk visioen waarin duidelijk werd dat God van Jacob afwist en dat al zijn noden langs die ladder naar boven mochten gaan. Dat was eigenlijk het gebed. En dat alle weldaden uit de hemel langs die ladder naar beneden kwamen, daar waar Jacob lag. Dat God van hem afwist. En zo gesterkt Door die hemelse bemoediging mocht Jacob verder gaan. En dan doet hij ook een gelofte. Als de Heere voor hem zorgt, voor brood om te eten, en noemt hij dat ook heel concreet, de dingen van het dagelijks leven, dan zal de Heere mij tot een God zijn. Met die gelofte beleidt Jacob in feite ook dat hij de Heere nodig heeft in die heel concrete dingen van zijn dagelijks bestaan en levensonderhoud. En zo is het ook hier met Jabes. Hij bidt om Gods zegen en om de vermeerdering van zijn gebied. Dat gij mijn landpalen vermeerderen zult. Hij bidt om Gods zegen in zijn leven en over het werk van zijn handen. Hij kan zijn bedrijf niet uitvoeren zonder dat de Heere daarin mee zou komen. Uitbreiding van zijn gebied betekent ook uitbreiding van zijn vermogen. Uitbreiding van zijn bezittingen. Uitbreiding van zijn invloed. Uitbreiding van zijn zaak, zouden wij vandaag zeggen. Uitbreiding van zijn capaciteiten en van zijn verantwoordelijkheid. En daarom kunnen we ook veilig stellen dat Jabes na dit gebed met gevouwen handen niet vervolgens met de armen over elkaar kon gaan zitten om af te wachten wat God er misschien wel niet zou willen schenken. Maar dat na die gevouwen handen ook heel praktisch de handen uit de mouwen gestoken moeten worden en hij zijn dagelijks werk in getrouwheid heeft moeten verrichten. Maar wel in bidtend opzien tot God. En dat maakt het grote verschil. Het was ook voor Jabes bid en werk. Zonder Gods zegen zal niets gelukken. Jabes is daar diep van doordrongen. En bid vrijmoedig om Gods zegen over zijn bedrijf. En gemeente, dat staat niet voor niets in de Bijbel. Dat staat in de Bijbel om ons vanavond op deze middag aan te sporen en aan te moedigen om nu ook maar alles wat met ons bedrijf te maken heeft en met ons dagelijks werk in het gebed aan de Heere voor te leggen. Gemeente, als het goed is, is dat toch geen vreemde zaak voor u, of wel? Zeg ik nu iets heel nieuws, iets heel verrassends, of juist niet? Het is toch geen vreemde zaak, mag ik hopen, maar we zien toch de zin en het belang ervan om op een speciaal daarvoor aangewezen dag en in bijzonder daartoe belegde erediensten in gezamenlijkheid aan het begin van een nieuw seizoen al die dingen van ons dagelijks werk voor de Heere neer te leggen en er zijn zegen over af te smeken. En hoeft dus niet te twijfelen als het gaat om de vraag: mag dat eigenlijk wel? Daarom staat dit in de Bijbel als een voorbeeld. En het zou trouwens met vele andere voorbeelden kunnen worden aangevuld. Het belangrijkste andere voorbeeld is natuurlijk wat de Heer Jezus zelf ons in het volmaakte gebed heeft geleerd. Toen hij zei, met zijn discipelen voorhield om te bidden: geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is toch tevens een gebed om Gods zegen over het werk van onze handen. De handen waarmee we onze boterham heel concreet moeten verdienen. Heere, wilt u het zegenen? Wilt u geven dat het goed mag gaan met ons bedrijf? Dat we vooruit gaan? Dat onze voornemens mogen slagen? Dat ons werk gezegend wordt? Dat mag je bidden. We moeten het zelf bidden. Wilt u het zo maken dat we niet voor niets hebben gewerkt en gezwoegd, maar dat het ook lonend zal zijn? Wat is dat eigenlijk heerlijk en op een bepaalde manier ontspannend dat de Bijbel ons dit leert. Dat we inderdaad deze dingen ook aan de Heere mogen vragen. Dan bidt een scholier, wilt u mij helpen als ik mijn huiswerk maak? Als ik tentamens of proefexamens moet afleggen? Als dit jaar een examenjaar is, wilt u dan geven dat ik mag slagen? Bidden jullie dat ook, jongelui? Of is dat eigenlijk iets wat in je dagelijkse agenda niet voorkomt? Je weet het wel, je beleidt het ook wel, maar doe je het ook? En als we bidden of de Heere zou willen geven dat we mogen slagen, dan voelen we allemaal wel aan dat het niet eerlijk is om zoiets te bidden als je er zelf met je pet naar gooit. Nee, dan moet het ook echt samen gaan, dat bid en werk. Werk en bid. En daarom legt dit gebed een grote verantwoordelijkheid op ons. Jabes bid om Gods zegen. En we hebben dit nu speciaal betrokken op Gods zegen over zijn arbeid. Maar daarmee is er nog niet alles gezegd. In dit gebed om zegen zit natuurlijk nog veel meer, want wat is uiteindelijk de zegen van de Heere? Vanmiddag hebben we er ook al op gewezen, gemeente, dat grote verschil wat er is tussen succes en zegen. Dat valt niet altijd samen. Maar als de Heer aan Abraham belooft, ik zal u rijk zegenen, dan slaat die zegen ten diepste op het heil dat God in Christus wil geven aan een arme zondaar. Dat gaat nog veel verder dan het hier en nu. Dan werk en bedrijf. Dat raakt de eeuwigheid. En bij ieder die een ware bidder is geworden, zal het toch zo zijn dat de belangen van de eeuwigheid voorop zijn komen te staan. En dat die niet worden vergeten, ook al mogen we zeker bidden om de dingen van ons dagelijks werk. Dat hebben we al onderstreept. Maar bij een ware bidder staan toch de belangen van de eeuwigheid voorop. En de belangen van Gods koninkrijk. En de eer van zijn naam. En dan komt in feite ons leven ook in een ander perspectief te staan, als dat licht van de eeuwigheid erover valt. En als wij ons werk mogen zien in het perspectief van Gods koninkrijk, dan is ons werk geen doel in zichzelf, maar dan ga je ook vragen, Heere, zou ik u ermee mogen dienen? Daarom lezen we hier ook nog hoe Jabes zijn gebed vervolgt. Indien gij mij rijkelijk zegenen en mijn landpaden vermeerderen zult en uw hand met mij zijn zal en met het kwade al zo maakt dat het mij niet smarte. Laat uw hand met mij zijn. Uw hand, dat is die hand van God die leidt. Die hand die verzorgt. God heeft met een uitgestrekte arm, met een sterke rechterhand, zijn volk geleid uit Egypte. Het is Gods hand, zegt de Bijbel, die verlossing bewerkt. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven en houdt door haar kracht Gods volk in stand. Dat is rijk als Gods hand met je is. Daar had Jabes behoefte aan. Niet alleen maar aan een bankrekening die steeds dikker werd. Maar dat Gods hand met hem zou zijn. Gemeente, hoe kan Gods hand met ons zijn? Buiten Christus om. We mogen het ook zo zeggen. God heeft zijn handen willen uitstrekken naar een wereld verloren in schuld. En dat heeft hij gedaan in Christus. Christus die aan de rechterhand Gods is. Omdat Gods slaande linkerhand hem eerst heeft getroffen op Golgotha. En zo bid Jabes ten diepste, zie mij toch aan in Christus en wees mij genadig. Dat is ook de implicatie van die woorden, dat uw hand met mij zal zijn en met het kwade al zo maakt dat het mij niet smart. Die slaande hand Gods is neergekomen op de Heer Jezus. En u mag Jabes bidden. Zie mij aan in Christus. En wees mij om zijnentwil genadig. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wilt bijstand zenden. En wilt u het kwade van ons weren. Leid ons niet in verzoeking. En verlos ons van de boze. Wil ons in uw goddelijke bescherming nemen. Dan zijn we veilig. Ook in tijden van ramp en tegenspoed. In dure tijd en hongersnood. Gemeente, wat een rijk gebed van deze Jabes. Een gebed dat tegelijk een grote verplichting schept en verantwoordelijkheid insluit. Een verantwoordelijkheid die dan ook uitkomt in die gelofte die Jabes de Heere gedaan heeft. Dan zal ik u dienen. Wat kunnen wij hiervan leren, dit gemeente? Dat moeten wij ervoor waken, zeker op een biddag voor gewas en arbeid. Dat we alleen maar bidden voor de dingen van het hier en nu. Wat moeten wij ervoor waken dat ons gebed eigenlijk egoïstisch is. Naar onszelf toe. Dat het alleen maar gaat om onze belangen. Of alleen maar horizontaal gericht. De ware bidder heeft het verlangen, net als Jabes, om God te dienen. Om met de zegen die de Heere verleent, als het ware weer terug te gaan naar Hem. Om met de gaven die God schenkt, wederkerig God te eren. Dat is een heel wezenlijk punt in het christelijke arbeidsethos. Waar werken we voor? En dus ook, waar bidden we nu eigenlijk om? Wat is het doel van dit alles? Gemeente, het klassieke huwelijksformulier zegt dat met enkele woorden zo heel trefzeker. Omdat het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns zijn brood zal eten, zult u getrouw en naarstig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat u, staat er dan, uw huisgezin met God en met ere moogt onderhouden, en ook daarin boven iets hebt om aan de nooddruftige mede te delen. Dat is een christelijke visie op arbeid, op werk en inkomen. Dat is dus geen doel in zichzelf, maar dan kun je met de middelen die God je genadig verleent, je gezin onderhouden, Gods eer bevorderen en het heil van de naaste zoeken. Nou, gemeente, maakt u de toepassing maar. Als het nou goed gaat met ons bedrijf en we ons verzekerd weten van een behoorlijk inkomen, waar wordt het dan aan besteed? Bent u ook bereid om vanavond op deze middag te zeggen: Heere, als u mij zegent, dan zal ik u dienen met de gave die u mij geeft? Of houdt u dat liever achter uw kiezen, omdat u het liever voor uzelf zou houden? Dan is uw gebed egoïstisch. Besteden we onze gaven in het koninkrijk van God? Welke plaats neemt de kerk en kerkelijke doelen in uw boekhouding? Hoeveel kan er eigenlijk af voor de collecte? Wat gaat er naar christelijke doelen, naar zending en hulpverlening? Beseffen we onze verantwoordelijkheid, gemeente, om niet alleen op een eerlijke manier een inkomen te verdienen, maar ook om het op een verantwoorde wijze te beheren en te besteden. Zodat de dienst van God, de uitbreiding van het koninkrijk en het welzijn van de naaste voor ons geen sluitposten zijn op de begroting, maar hooggenoteerde doelen die voorrang hebben. Dat kunnen we leren van het gebed van Jabes. Nog één punt wil ik er dan even uitlichten. Als hij bidt om de uitbreiding van zijn gebied, zouden we hier dan ook niet een toepassing mogen maken, niet alleen naar het dagelijks werk zoals we gedaan hebben, maar ook naar het gebied van het geestelijke leven en van kerk en koninkrijk? Is het niet de begeerte van elke oprechte bidder dat u mag groeien en toenemen in geestelijke kennis. Opwassen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Is uw gebed met de discipelen ook: Heere, vermeerder ons het geloof en versterk hetgeen gij hebt gewrocht. Bevestig toch aan uw knecht de zegen waartoe uw woord hem blijde hopen gaf. Heeft God u genade gegeven? Laat uw gebed zijn een gebed om meer genade. Heeft God u bepaalde gaven en talenten gegeven? Laat uw gebed zijn om met uw gaven en talenten zo te mogen woekeren dat u er dienstbaar mee kunt zijn in Gods kerk en koninkrijk en dat u daarin mag toenemen. Dit gebed om gebiedsuitbreiding is zo gezien een gebed om de uitbreiding van Gods koninkrijk en dat u nu persoonlijk ook daarin betrokken mag zijn. Gemeente, we hebben geluisterd naar het gebed van Jabes en we wezen u op de bidder en op zijn gebed en nu in de derde plaats op zijn God. Jabes, zo staat er, riep de God Israëls aan. Waarom staat dat er nu met zoveel woorden? Wel, wie de Bijbelse geschiedenis kent, weet dat er bijna geen periode is aan te wijzen in het leven van de aartsvaders en later in de geschiedenis van het volk dat ze niet blootstonden aan het gevaar van afgoderij. Hoe gemakkelijk vervielen ze daartoe dat ze toch die vruchtbaarheidsgoden van de Kanaanieten en de Moabieten naliepen. Dat was een permanente verzoeking, want kijk, die vruchtbaarheidsgoden die gingen juist over je dagelijks werk. Dat als je als boer je land inzaaide, dat er ook een oogst kon worden binnengehaald. Dus dat raakt de economie, dat raakt je portemonnee, dat raakt je inkomen. En daar willen mensen toch eigenlijk wel graag een soort zekerheid in hebben. En wat een verzoeking dan om dan misschien niet helemaal over te gaan tot het aanhangen van die vruchtbaarheidsgoden, maar dan toch op twee gedachten te hinken. God wat en de wereld ook wat. Die afgoden beloofde immers een goed leven op aarde. Hield er trouwens ook mee op, gemeente, heb je dat door? Want een eeuwig leven konden ze niet beloven. En trouwens, die belofte voor het aardse leven, dat was ook altijd nog maar afwachten of ze dat wel waar konden maken. Hebt u dat ook door? Maar Jabes riep de God van Israël aan. Jabes kende de Heidelbergse catechismus natuurlijk niet, maar zakelijk en inhoudelijk vinden we hier precies wat we in vraag en antwoord 117 hebben beleden. Wat behoort tot zulke gebed, wat Goden aangenaam is en door hem verhoord wordt? Ten eerste dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft om al hetgeen hij ons bevolen heeft te bidden, van harte aanroepen. De enige ware God, dat stond voor Jabes vast, dat is de God van Israël. Hij mocht die God kennen. Zijn woord, de geschiedenis van Gods grote daden en pleitend bidden op de trouw die God in het verleden had betoond. En zo mogen wij het ook elkaar toeroepen vanavond. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Kent u die Heere? Van wie de dichter zegt: laat uw hand Israël verlossing zenden. Hij roept die God aan die het zelf heeft beloofd. Wie mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot. Hij doet een beroep op God zelf om te gedenken aan zijn trouw voorheen betoond. Om nu voor hem diezelfde God te zijn als die hij was voor de aartsvaders, voor de vaderen van Israël. En met allen die op de Heere hoopten, kon Jabes getuigen en belijden: deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. De God Israëls, gemeente, die God heeft zich zo rijk geopenbaard in de Heere Jezus Christus. Mag u die God kennen? Hebt u zijn naam leren spellen? Bent u een smekeling geworden bij de genadetroon en leerde u steunen op de verdiensten van de Heere Jezus alleen? En God liet komen wat hij begeerde. Jabes heeft zijn wens verkregen. God verhoorde zijn gebed. En hij werd rijk gezegend in het natuurlijke en in het geestelijke. Want God, de God van Israël, de God en Vader van de Heer Jezus Christus, is een God voor de tijd en voor de eeuwigheid. In Christus, gemeente, heeft God alles gegeven wat een mens maar wensen kan en bidden kan. Daar moeten we vooral op letten. Ik weet wel wat iemand wil zeggen. U zegt ja. Ik heb al zo vaak om een bepaalde zaak gebeden. En ik ben voor mijn gevoel nog nooit verhoord. Ik bid ook om Gods zegen over het werk van mijn handen. Maar wat moet ik nou als ik zie dat het bij mijn handen wordt afgebroken? Wat heb ik dan aan dat gebed van Jabes? Gemeente, dan zeg ik nog maar een keer wat we vanmiddag ook hebben genoemd. Dat er verschil is tussen succes en zegen. Jabes wist wat er ook gebeurt. Bij deze Heere ben ik in goede handen. En dat wist Paulus ook. Toen hij aan de Filippenzen schreef. Dat ze zich te allen tijd in de Heere mochten verblijden. En moesten verblijden. Maar ook konden verblijden. Als hij schrijft in hoofdstuk 4. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Paulus schrijft dit terwijl hij in de gevangenis zit. En toch kan hij schrijven aan de Filippenzen. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. Ik weet vernederd te worden. Ik weet wat voorspoed is. Ik weet ook wat tegenspoed is. Wat hongerlijden is. En ik kan toch vergenoegd zijn. Tevreden zijn. Met mijn God. Ik vermag alle dingen. Door Christus. Die mij kracht geeft. En die God. De God van Jabes. De God van Israël. De God en Vader van de Heer Jezus. Leeft nog. En zalig wie hem mag kennen. Mijn God, zegt Paulus in Filippenzen 4, zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddrift in heerlijkheid door Christus Jezus. Dan ben je toch goed af als die God aan je zijde gaat. Ook al gaat het misschien met je werk of op school wat minder dan je zelf had gehoopt en gebeden. Maar als de Heere met je meegaat, maakt hij het toch goed. Gemeente, misschien hebben we van Jabes de indruk overgehouden dat hij op een eenzame hoogte stond. Een man van een geestelijk kaliber, denkt u misschien. Zoals je ze maar weinig tegenkomt. En dan bent u geneigd te denken vanavond, ja, daar kan ik toch niet aan tippen. Maar met die bedoeling wordt zijn naam niet in de Bijbel vermeld. Om ons te ontmoedigen, maar juist om ons te bemoedigen en aan te sporen om nu ook, net als Jabes, veel van zijn God te verwachten. Jabes was ook maar een mens van gelijke beweging als wij, net als die grote profeet Elia, die wij geneigd zijn op een geestelijk voetstuk te plaatsen. Maar Jacobus zegt heel nuchter, Elia was een mens van gelijke beweging als wij, hoor, niks meer, niks minder. Maar hij bad een gebed. En de God van Elia, die leeft nog. Daarom moeten wij ons vanavond ook niet blind staren op Elia of op Jabes. Dat we zouden denken, wat een man, wat een geloofsheld, wat een man des gebeds. Maar we moeten vanavond leren belijden. Wat een God. Een God die leeft. Een God die spreekt. Een God die hoort naar het gebed. Die uitkomst geeft. Die leidt en verzorgt. Die redt uit alle nood. En die alles gegeven heeft wat hij maar geven kon in Christus. Opdat u uit vrije genade voor tijd en eeuwigheid geborgen zou zijn in hem. Wat een God. Zoudt u hem niet aanroepen? Hij heeft het in Jabes leven bevestigd. God deed komen wat hij begeerde. Hij heeft het in Jabes leven bevestigd. En hij wil het ook voor u en jou heerlijk waarmaken. Dat hij die God is die geen bidder laat staan. Amen. Wij samen danken en bidden. Heere, wat spoort u ons in uw woord dringend aan, dat wij in het gebed veel van u zouden verwachten. Wat moeten wij met schaamte belijden, Heere, dat wij bij tijden zo biddeloos zijn. Dat onze gebeden zo formeel kunnen zijn. Woorden, woorden. Maar waar ons hart niet bij is. Hoe wij smeken, leer ons bidden. Om toch veel te verwachten. Ja, alles wat we voor tijd en eeuwigheid nodig hebben. Te verwachten van de God van Israël. De God en Vader van de Heer Jezus Christus. Die in hem alles gegeven heeft. Wat hij maar geven kon. Hij heeft hem overgegeven tot in de dood, ja, de dood des kruises, tot de verzoening van onze zonden. Zo is de ware troost voor onze smart verworven. En zou God, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, ons met hem niet alle dingen schenken, alles wat we voor dit leven nodig hebben en wat we voor de eeuwigheid nodig hebben. Heren, wij bidden meestal niet te veel, maar wel te weinig. Ons probleem is niet dat wij te hoge verwachtingen hebben, maar zo vaak veel te lage verwachtingen. Vergeef ons dat en leer ons bidden, steunend en pleitend op de verdiensten van uw lieve Zoon, waardoor onwaardige zondaren, die alle weldaden hebben verbeurd en verspeeld, toch in genade worden aangenomen. Omdat de verdiensten van de Heer Jezus genoeg opwegen tegen hun onwaardigheid. En als we dat heilgeheim gaan verstaan, dan kan het niet anders. Of ons leven komt ook te staan in het teken van die biddende afhankelijkheid en van het verlangen om u te dienen, lief te hebben, te volgen en ons leven te stellen in uw heerlijke dienst, ook als het over ons dagelijks werk gaat. Heren, laat dat dan de vrucht mogen zijn van de prediking en de gebeden op deze biddag. Dat dat doorwerkt in ons dagelijks leven. Dat het ons verandert. Dat het ons dichter bij u brengt. Dat we die zegen gaan opmerken. En dat de vruchten van uw genade ons leven zullen sieren. Zo komen we tot u. Met onze gebeden. Met onze dank. Voor wat u geeft. Maar bovenal voor wie u bent. Trek met ons mee op, Heren, in de tijd die voor ons ligt. En zegent u het werk van onze handen. Doe ons geloof en ervaren dat u ook vandaag de hoorder der gebeden bent. Uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, laten wij als slotzang zingen Psalm 28. Vers 5 en 6. Gelooft zij God, wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilde horen. God geeft zijn gunstvolk moed en krachten. 5 en 6 uit Psalm 28. Gaat nu heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.